Goedemorgen. Ik ga 3 korte verhalen vertellen en dan hoe sommige christenen daarop reageren. En dan zal ik ook het onderwerp inleiden waar ik het vandaag over wil hebben met jullie. Ik was gisteren nog aan tv aan het zien en er was een klimaatreportage op tv en dat is wel zeer actueel momenteel met alle klimaatprotesten. En dat ging over mensen ergens in een eiland in Amerika die moesten verhuizen omdat het water steeg en ze moesten allemaal heel de gemeenschap moest verhuizen. En hoe erg en hoe groot de impact, want ze hadden daar al 50 jaar geleefd, dat gezin, leefde daar al 50 jaar en nu moesten ze verhuizen. Dat is wel moeilijk en dat brengt lijden in dat gezin. En sommige christenen zouden zeggen, ja, dat is Gods straf voor wat de mens nu allemaal doet. De zonde die de mens doet, de wereld, de vervuiling. En dat is Gods straf, collectieve straf. Een andere situatie, eigenlijk 2. We worden allemaal geconfronteerd met ziekten in ons leven. Soms zwaarder, soms levensbedreigende ziektes. Sommige mensen worden ontslagen op hun werk en dat veroorzaakt in ons leven ook een lijden. En dan, sommige christenen zouden dan zeggen, zie de, God geeft niet om u persoonlijk. Eigenlijk, God is een God die veraf staat en die niet geeft om ons individueel lijden als we het eens moeilijk hebben of als we het enorm moeilijk hebben. Derde verhaal, de vluchtelingencrisis. Wie kent allemaal nog het beeld van dat kindje op het strand liggend dood? Sommige mensen zouden dan zeggen, dat is het ultieme bewijs dat God niet bestaat, want God is liefde en hoe kan dit dan gebeuren? Hoe kan een God die bestaat dat toelaten? Vorige keer toen dat ik sprak, wou ik eigenlijk ook deze boodschap geven, maar ik heb dan toch uiteindelijk iets anders gedaan. Maar God leidt alles en als we het avondmaal hebben gehad, Walter heeft over het lijden van Jezus gesproken. En Wouter heeft ook over de woestijn gesproken. En vandaag wou ik met jullie dieper ingaan in lijden. Ieder christen worstelt met lijden. En 3 dingen die ik met jullie zou willen bekijken vanuit Job is, waar is God als ik lijd, of als de wereld lijdt, of als er iets gebeurt? Waarom laat God lijden toe? Of waarom is er lijden en God? Hoe is dat combineerbaar? Dat kan toch niet? Daar wil ik ook wat dieper op ingaan. En welk doel heeft God met lijden? En ook de Satan heeft een doel met lijden. Dat zijn de 3 dingen die ik met jullie wil doorlopen. Nu, ik zal Job niet letterlijk voorlezen. Ik zal het een beetje verhalend doen. Maar ik zal wel altijd zeggen waar ik ongeveer ben, zodat jullie kunnen meevolgen. Nu, in Job zijn er een aantal personages. Job 1, vers 1. Allereerst was er Job. En wat voor een mens was Job? Job was een man in het land van Uz. Hij was vroom, oprecht. Hij was godvrezend en hij keerde zich zelfs af van het kwaad. Dat was Job. Er was niks op aan te merken op Job. Er staat niet in de Bijbel, Job was een man vol zonde, constant opstandig tegen God. Nee, hij keerde zichzelf af van het kwaad. Voor de mensen die het niet doorhebben, dit is Job. Nu, het is belangrijk om dat te onthouden voor de rest van het verhaal. Er was niets mis mee. Job was vroom en hij keerde zich af van zonde. Dan versen 8 tot 12 in Job 1 worden er 2 nieuwe karakters geïntroduceerd. Ga Job wat verder zetten. Bij de bloemetjes is de hemel. Wit is God, zwart is Satan. Wat gebeurt er? De Heere zegt, Satan, blijkbaar is Satan in de hemel. Hoe dat kan, dat weten we niet, dat staat er ook niet. Maar de Heer zegt, zeg Satan, Satan. Kijk eens naar daar, kijk eens naar de wereld. Zie dus wat een vroom man Job wel is. Hij volgt mij, hij eert mij. En hij volgt mij, hij doet niets verkeerd. Hij keert zich af van de zonde. Dat is toch wel een goede man, hè? En Satan zegt, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, daar klopt iets niet, hè? Gezegend hem zo. Gezegend, je geeft hem alles, je geeft hem een rijkdom. Waarom zou hij niet volgen? Ontneemt hem alles en je zult wel zien wat Job doet. En God zegt, oké, laten we dat doen, je mag het doen. Ontneem hem alles, je mag alles doen behalve zijn leven. Dat mag je niet nemen. En zo gebeuren, Satan doet dat allemaal aan Job. Hij ontneemt hem alles, zelfs zijn vrouw. Hij maakt hem enorm ziek en enorm krijgt ook veel zweren op zijn lichaam. Dus Job heeft wel wat te lijden. En daar gaat het vandaag ook over. Soms hebben we de indruk, als wij zelf lijden, of als we lijden zien in ons leven, dat God daar een beetje door verrast is. Oei, dit gebeurt nu met Kevin, of oei, dit gebeurt nu met die persoon. Of dat hij totaal niet op de hoogte is, of dat hij ook totaal er niet om geeft. Maar in het verhaal van Job wordt eigenlijk het tegendeel bewezen. Ten eerste, God wijst Satan op Job. Hij zegt, kijk naar Job. Zonder dat God tegen Satan had, als God dat niet had gedaan, dan had Satan er nooit iets gedaan en had Job bespaard geweest van het lijden. Dus God initieert dit allemaal. Ik ga daar straks nog verder op in. Satan, God zegt ook tegen Satan wat hij allemaal mag doen. Je mag hem alles ontnemen, maar je mag maar tot hier gaan. Je mag niet verder gaan. Zijn leven, dat ontneem je hem niet. Dus Satan kon dat pas doen toen dat God de toestemming had gegeven. Dus Satan kon niets doen voor God toestemming had gegeven. En God limiteert ook wat Satan kan doen. Hij zegt, kijk, je mag dit doen tot hier. Satan was eigenlijk volledig onder Gods controle. Andere Bijbelteksten bevestigen dit. Exodus 4 vers 11 gaat het over geboorte van kinderen met een handicap. Exodus 4 vers 11. Maar de Heere zei tegen hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Hoe bizar is die tekst. Eigenlijk zegt God hier, ik ben diegene die beslist wie stom is, wie doof is, wie ziend of blind is. Het is de Heere. Het is niet Satan die macht heeft, maar het is de Heere. Ook zegt Salomo in Prediker 7 vers 14. Prediker 7 vers 14. Geniet op de dag van voorspoed van het goede, maar bedenk op de dag van tegenspoed dat God zowel de ene als het andere gemaakt heeft. Hier zegt Salomo, God maakt de goede dagen, maar God maakt ook de slechte dagen of de dagen met tegenspoed. En dat is iets wat we moeten onthouden en wat we moeten leren. God heeft altijd alles in zijn hand. God heeft altijd de controle. Nooit verliest hij een moment ons uit het oog en nooit verliest hij een moment de controle. Hij heeft altijd Satan onder zijn macht gehad. En Satan kan niks doen en kan ons niks doen zonder dat God daar toelating aan geeft. En dat vergeten we soms als we lijden. Dan denken we, God geeft niet om mij of God heeft... God heeft alles onder controle en is altijd bij ons. En dat zou ons moeten steunen. En Job, onder het lijden, ik ga naar vers 21 van Job 1. Wat zegt Job? Job reageert in de eerste instantie goed. Hij scheurt zijn bovenkleed, scheert zijn hoofd af en hij viel neder. En hij zegt, naakt ben ik op de aarde gekomen en naakt zal ik sterven. De Heer heeft mij gegeven, de Heer heeft genomen. Geloofd, zei de Heer. En in dit alles zondigde Job niet. Eigenlijk, en hij schreef ook niks God toe. Hij zei niet, het is de schuld van God. En God, Job reageert goed in de eerste plaats. Hij zegt van, het is niet God zijn schuld, de Heer neemt en geeft. En daar komt het eigenlijk op neer. Dat zou de goede reactie zijn. Maar als we verder lezen, in Job gebeuren er nog andere dingen. En Job begint God in vraag te stellen. Job 7, vers 20. Wat zegt Job? God, heb ik misschien gezondigd of zo? Wat is uw probleem? Wat moet ik voor u doen? U bent toch de bewaker van de mensen? Waarom hebt ge mij in het vizier genomen? zodat ik het lastig heb. Dat zegt Job tegen God. En dat is een menselijke vraag. Als wij lijden, of als we lijden zien in de wereld, waarom God, waarom is dat allemaal? Dat is een van de vragen waar ik als jongere het meest mee worstelde. Waarom laat God dingen toe in mijn leven? Waarom sterft mijn vader zo vroeg? Waarom, waarom God? En dat is een menselijke vraag. En hij zit met die vragen. En op een dag, Job 4, terug naar voor, 7 tot 9, bezoeken een aantal vrienden Job. En ze zeggen ze zien Job zitten. En een van zijn vrienden begint toch uit te leggen, goh, ze willen hem raad geven, ze willen hem opbeuren, maar het lukt niet zo goed. En ze proberen een verklaring te zoeken, want Job zit natuurlijk met die vragen. En zij ook, zij zien lijden en zeggen, waarom toch? En er begint ene te zeggen, toch, er is nooit iemand onschuldig omgekomen. Zij die onrecht ploegen, zullen ook moeite en lijden zaaien. Door de adem van God komen zij om en door het blazen van zijn neus worden zij vernietigd. Zeggen ze allemaal tegen Job, zeer bemoedigend. Maar de gebrul van het leeuw, de stem van de felle leeuw, maar de tanden van de jonge leeuwen worden gebroken. De leeuw komt om. Dus eigenlijk wat ze zeggen tegen Job is, het is een straf van God. Als jij onschuldig zou zijn, zou dat allemaal niet met je gebeuren. Dus daarom zijt gij aan het lijden. Het is een straf van God. In sommige middens wordt dat ook wel gezegd, of sommige individuen komen dat ook wel zeggen. Als er iemand lijdt, het eerste wat je zegt, wat ze komen zeggen tegen u, heb je wel niets verkeerd gedaan tegen God. Alle tegenslag is een straf van God, zeggen ze. Als we later in het verhaal van Job kijken, straft God de vrienden van Job, omdat in dit geval het niet correct was. Het was geen straf van God, we hebben dat ook gezien. God zei, Job is een goed man, ga. We zullen later zien wat de reden dan wel is. Maar Job was een goed man. Er zijn nog veel andere verklaringen, dus laat u niet vangen in het verhaal van als ik lijd of als iemand anders lijdt, is het altijd een straf van God. Dat is niet zo. Nu, waarom laat God lijden toe? Ik heb 4 kinderen ondertussen en net zoals mij zijn het niet altijd de makkelijkste kinderen. En als ouder, ik zie mijn kind ten alle tijde graag. Ik zie Jotan ten alle tijde graag, Moshe, Hadasse, Jagat. Ik zie ze ten alle tijde graag. Maar als ze soms eens de grenzen overtreden of overstappen, die ik duidelijk had aangegeven en verschillende keren had aangegeven, dan komt er een tuchtiging, een straf. Bij Jotan is dat meestal dat hij een namiddag of een dag niet mag lezen. En ik kan u garanderen, voor Jotan is dat serieus lijden, als hij een dag niet mag lezen. Zo is het ook met God. God ziet ons ten allen tijde graag. We zijn zijn kinderen. Op geen enkel moment zegt hij, ik zie ze niet meer graag. Maar toch zal God ons tuchtigen. En dat is natuurlijk ook maar in sommige gevallen is dat ook waar. God laat ons de gevolgen van onze eigen zonde dragen. Het voorbeeld David en Batseba. Hun zoon werd getroffen door de Heer en wordt ongeneeslijk ziek. Dat staat er letterlijk. De zoon van David werd getroffen door de Heer. En God tuchtigt David voor zijn zonde met Batseba. Eerste verklaring waarom dat er lijden in de wereld is. Nu, we zijn nog altijd onder de invloed van de zonde en de wereld is zondig. Enkele voorbeelden. Een kind wordt omvergereden door een dronkaard. Onze kinderen worden gepest in school door andere jongens. Dat is ook lijden. Hoe komt dat? Waarom laat God dat toe? Gewoon omdat de wereld zondig is en wij leven onder de invloed van de zonde. Zelfs moeten we soms gevolgen van zonde dragen die wij niet zelf hebben gemaakt. Romeinen 8, vers 20 tot 22. Romeinen 8, vers 20. Want de schepping is aan zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daar aan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. En totdat Jezus terugkomt, zal er lijden zijn in de wereld, omdat er nu eenmaal zonden is. En er zal moord, er zal diefstal zijn, er zullen ongevallen zijn, een dronken iemand zal. En we kunnen daar niet om heen. Maar weer al wil ik wijzen naar God heeft de controle. God heeft alles in zijn hand en staat altijd naast ons. Een andere reden. Jacobus 1, vers 2 tot 4. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. God wil ons door ons lijden heen volmaakter maken en meer op Jezus doen lijken. Als een zwaard moet gesmeed worden om scherp te zijn, dan wordt er met een hamer op geklopt, zodat die op die manier scherp kan worden. En op deze manier is het in ons leven ook. We hebben allemaal ons lijden meegemaakt. Niemand ontkomt daar doorheen. Maar jullie zitten nu hier, jullie zijn nu zoals jullie zijn nu, ook door dat lijden heen. En God heeft mij, jullie allemaal gevormd door dat lijden heen. En ook al doet dat wel pijn, toch zijn er dingen in ons in positief veranderd door dat lijden heen. En daar mogen we dan ook op terugkijken. En ik weet, in het moment zelf is dat niet altijd makkelijk en kan je niet altijd zeggen van, hoe wilt God mij hier nu in vormen? Maar ik kan nu al terugkijken op mijn leven en verschillende momenten waar ik dacht van, waarom God, waar ik nu zie, ah, ik ben daardoor zo veranderd. Ik heb leren volharden of ik heb leren in de moeilijke momenten kijken naar God en niet opgeven. En zo kan je ook in uw leven gaan kijken, waar heb ik geleden en wat heeft God daar in mij gedaan? Een andere reden. Ik weet niet of jullie Nick, ik kan altijd zijn naam niet uitspreken, Vujicic of zoiets. Dat is die man die geboren is zonder armen en zonder benen. Maar die man die surft, die doet allemaal, ik weet niet hoe, toffe dingen. Die heeft echt die is zelfs getrouwd, heeft een vrouw gevonden. Moest ik zo zijn, ik denk dat ik depressief heel de dag in mijn bed zou liggen. Maar waar gaat het om? Wat doet die man? Die gaat naar scholen en die wordt daar toegelaten en die mag daar vertellen over wat God in zijn leven gedaan heeft. Want hij is een christen, hij volgt Jezus en hij volgt God en daardoor heeft hij zijn lijden in het positieve omgedraaid. 1 Petrus 1, vers 6 tot en met 7. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproevingen van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. God laat lijden in ons leven toe, zodat anderen kunnen zien hoe God door ons heen werd. Nick, God heeft toegelaten dat hij zo geboren is. Wat een getuigenis. En nu vooral die jongeren waar dat hij tegenover spreekt. Wat voor een sterkte is die getuigenis over God. Doordat hij dat lijden heeft moeten doorstaan. En zo wil God zijn glorie tonen. En het staat er nooit letterlijk. Ik denk dat dat een van de dingen is dat God met Job doet. Hij zegt van, kijk, Job, blijf mij toch volgen, ook al hebt je hem dat allemaal aangedaan. Hij wil zijn glorie tonen, want het gaat uiteindelijk allemaal over God. Een laatste reden, verklaring van lijden, heb ik gevonden in het verhaal van Jozef. Jozef wordt door zijn broers gedumpt in de put, wordt meegenomen als slaaf, heeft het niet gemakkelijk. Maar wat is uiteindelijk het resultaat van Jozef verhaal? Er is een hongersnood. En hij, door heel dat, die sequentie van lijden en het, dat hij uiteindelijk opperkoning wordt in Egypte. Ja, ben ik juist? Ja. Ja. Hij redt de levens van zijn broer en zijn familie en zijn vader. God laat lijden toe om daar later het goede te laten uit voortkomen. En op het moment zelf zal Jozef dat ook niet gezien hebben. Hij zal ook niet gezien hebben, ah ja, dat is allemaal om naar dit toe te leiden. Maar God heeft het onder controle en hij weet wat er gebeurt. En hij weet wat zijn doel daarmee is. En uiteindelijk worden zijn broers en zijn familie daar toch uitgered. Nu, ik besef, die dingen die ik nu allemaal heb gezegd, dat zien we meestal allemaal achteraf. En op het moment zelf, net zoals Job, zegt, zitten we met die vraag, waarom is dat lijden nu in mijn leven, God? Waarom is mijn vader ongeneeslijk ziek? Waarom wordt mijn kind gepest op school en kan ik er niks aan doen? Waarom ben ik mijn job verloren? En Job stelt die vragen in het hoofdstuk, in het boek Job, op verschillende momenten. Op een bepaald moment, Job 23, vers 3 tot en met 4, in Job, keert Job zich naar God. En hij zegt, God, ik wou u kunnen vinden, ik wou u in het echt zien, ik wil naar u toekomen. En ik ga een rechtszaak starten tegen u, voor uw aangezicht. En ik zou mijzelf verdedigen, want ik verdien dit niet. Dat zegt Job tegen God. En God zegt op ook andere momenten, je mag altijd vragen stellen, maar God antwoordt Job uiteindelijk. En hij neemt drie hoofdstukken, ik neem daar maar één stukje uit, dat goed samenvat hoe dat God tegen Job antwoordt, wat hij zegt. En hij zegt tegen Job, Job, waar waarde jij toen dat ik de aarde maakte? Weet jij misschien hoe dat je dat moet doen? Wie heb jij misschien bepaald hoe groot dat de zeeën zijn? U weet het toch, hè? Of heb jij een meetlint over de aarde uitgespannen? Wie heeft de hoeksteen, het fundament van de aarde gelegd? Waar waarde jij toen dat de morgensterren begonnen te zingen en als kinderen van God juichten? Drie hoofdstukken lang spreekt God tegen Job. En eigenlijk zegt God op geen enkel moment, daarom moet jij lijden. Hij zegt dat op geen enkel moment. Eigenlijk antwoordt hij tegen, komt erop neer dat hij zegt, ik ben God, ik ben almachtig, ik heb alles gemaakt, ik weet alles, ik kan alles. En wie stel jij voor om mij in vraag te stellen? En Job antwoord tegen God. En hij beseft het. Hij beseft hoe arrogant hij eigenlijk is geweest om God in vraag te stellen. 42, vers 1 tot en met 3. Job zegt tegen God, sorry God. Ik weet dat u alles kan. Ik weet dat er niks onmogelijk voor u is. En ik begreep het gewoon niet. En dingen, het was allemaal boven mijn hoofd. En het spijt mij zo en ik heb berouw. Het is menselijk om te vragen, waarom laat God lijden toe? Maar als we die vraag blijven stellen en als we daar geen rust kunnen in vinden, dan stellen we God eigenlijk in vraag. Dan stellen we eigenlijk in vraag of God wel alles onder controle heeft. Maar het is beter om volledig op God te vertrouwen, ook in dat lijden, in de moeilijke dagen, in de moeilijke momenten. En soms is dat makkelijk, soms is het lijden niet zo zwaar, dat we toch kunnen zeggen, of je hebt emotie en je hebt emotioneel, rationeel. En in het emotionele komen die vragen van waarom God? En soms is ons rationeel zo sterk dat we toch kunnen zeggen, ja God, u weet het. Ik ga volharden, ik ga me erdoor zetten. Maar soms lukt dat niet. Soms is het lijden zo groot dat onze emoties totaal de overhand nemen. En de Bijbel, hoe kunnen we dan constant vertrouwen op God? Matthäus en Klaagliederen geven twee hulpmiddelen daarvoor. Ik ga ze niet opslagen, maar in Matthäus een bekend vers, maak je geen zorgen over morgen. Elke dag heeft zijn eigen zorgen. En in Klaagliederen is zijn liefde en medelijden zijn nieuw elke dag, elke dag. In dat lijden, als dat emotionele overheerst en dat rationele komt er niet door, probeer het dan eerst dag per dag, de dag te beginnen in dat lijden van God. U er terug aan te herinneren, God, de Bijbelteksten te lezen waar dat staat. God heeft alles onder controle, God is altijd bij mij. En doe het dag per dag. En als dat niet lukt, dag per dag, als je dan zelf nog het emotionele doet, het dan uur per uur en altijd op de belofte van God staan. God is bij mij, God heeft alles in zijn hand, God zal mij nooit verlaten. En als dat niet lukt, uur per uur, doe het dan half uur per uur of minuut per minuut of seconde per seconde. Maar keer u altijd naar God en dan zal je ergens toch wel een rust vinden. En dat moet u helpen. En dat is niet makkelijk. En we hebben allemaal zo'n momenten meegemaakt, maar God is daar altijd. God heeft op geen enkel moment Job verlaten. Hij heeft altijd naast God Job gestaan. Nu, conclusie. Ik had al gezegd, God heeft altijd een doel. Met zowel zegeningen als met voorspoed heeft God een doel. Ja, zegeningen en tegenslagen, juist. Zegeningen en tegenslagen, ja. Tegenspoed. In de zegeningen, hij wilt ons zegenen met goede dingen. En hij wilt ook dat we hem verheerlijken en dat we hem glorie aan hem geven. En dat we ook weten dat we kunnen leven in zijn afhankelijkheid. Maar ook met tegenslagen heeft een goed doel. En daarover ging het vandaag een beetje. Want hij wilt ons soms tuchtigen, hij wilt zichzelf verheerlijken door ons lijden heen. Hij wilt dat we gesmeed worden, dat we veranderen. Dat zijn allemaal doelen die God kan hebben met onze tegenslagen. Maar ook Satan heeft een doel met tegenslagen en voorspoed. Als het goed gaat met ons, dan wil Satan eigenlijk dat we denken, oh, kijk wat ik nu gerealiseerd heb. Hij wil ons doen denken dat we het allemaal zelf in handen hebben en dat we daardoor ons afkeren van God. Omdat onze aandacht verslapt in God. En dat we het precies allemaal uit eigen verdiensten hebben gekregen. Hij wil ons zorgen dat we niet glorie aan God geven, maar dat we ons eigen roemen. Bij tegenslagen heeft hij ook een doel. Dat wou hij met Job. Hè? Wat wou hij met Job? Wat was eigenlijk het doel van Satan? Satan wou dat Job, God, alles de schuld aan Job gaf. En God... Wacht, God. Hij wou dat Job de schuld gaf aan God en God achterliet en zich afkeerde van God. En dat wil Satan ook bereiken met ons. Hij wil ons wegtrekken van God. Hoeveel mensen zijn in bitterheid en kwaadheid als ze lijden, hebben doorstaan zich afgekeerd van God omdat we kwaad zijn of omdat we zeggen dat kan niet dat God bestaat als hij dit met mij toelaat. En dan zit Satan te zeggen, yes, het is gelukt. Maar ik wil jullie altijd terugwijzen naar het feit dat God altijd alles onder controle heeft. En hij wil ons elke dag en elke minuut en elke seconde bijstaan als we het moeilijk hebben en als we naar hem keren. En hij wil ons rust en vrede geven als we ervoor kiezen om naar hem te komen. Dat was wat ik wou zeggen over lijden en... Er zitten altijd mensen in de zaal die lijden ondergaan momenteel. En ik zou ook dat gebed dat ik nu wil bidden voor hen speciaal. Als je u aangesproken voelt, dan is dit gebed voor u. En ik wil dat bidden en dan komt Wouter terug naar voren zeker. Ja. Hemelse Vader, u bent een groot God, u bent een almachtig God, u bent een God... die ons lief heeft, ook al zijn we het niet waard. En u bent de God die zo betrokken op ons is, Vader. En dank u dat we dat rationeel mogen weten en dat dat beloftes van u zijn en dat dat in uw woord staat, Vader. Maar ik bid voor de mensen die vandaag in de zaal zitten of vrienden van mensen of andere mensen die hier niet zijn van onze kerk of overal, die zitten met lijden en die zaken in vraag beginnen te stellen, die zeggen... God, waar bent u? Ik zie u niet meer. En waarom laat u dit toe in mijn leven, Vader? Ik weet het niet meer. Of die zeggen van er bestaat geen God, of die zelfs kwaad zijn op u. Waarom allemaal dit in mijn leven? Ik bid voor deze mensen, Vader. Mogen ze u terugzien? Wilt u hen helpen? Wilt u uzelf openbaren aan hen, Vader? Mogen we als gemeente ook er zijn voor deze mensen, mogen we als broers en zusters naast hun staan en ondersteunen en ook hun wijzen naar God en hen tonen, Vader, in alle vrede en alle rust, Vader. En u hebt een doel met elk van ons, Vader, en ook met ons lijden. En als we achteraf daaraan denken, dan prijzen we u, Vader. Hoe prachtig is om het te horen, die iemand die lijden heeft doorstaan, achteraf te horen zeggen van ik ben hierdoor gegroeid en ik prijs God voor dat lijden. En ik bid dat voor iedereen die nu in lijden zit, Vader, dat die over een maand, 3 maand, over een jaar, over 5 jaar, terug kan kijken en kan zeggen, God was bij mij en God heeft in mij gewerkt. En wilt u, ik wil nogmaals bidden, wilt u ons als broers en zusters aanmoedigen om deze te ondersteunen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.